Hoofdstuk 3. De brief van niemand. De ontsnapping van de Braziliaanse boa kwam Harry op de allerlangste straf van zijn leven te staan. Tegen de tijd dat hij de bezemkas uit mocht, was de zomervakantie begonnen. En had Dirk zijn nieuwe filmcamera kapot gemaakt, zijn vliegtuigje met afstandsbesturing laten neerstorten en tijdens zijn allereerste ritje op zijn racefiets mevrouw Vaals van de sokken gereden, toen ze op krukken de Ligusterlaan overstak. Dirk was blij dat hij niet naar school hoefde, maar er viel niet te ontsnappen aan Dirks vrienden, die elke dag langskwamen. Pieter, Dennis, Mark en Gordon waren stuk voor stuk groot en dom. Maar Dirk was de grootste en domste en daarom de leider. De anderen deden maar al te graag mee aan Dirks lievelingssport, harrypesten. Daarom bracht Harry zoveel mogelijk tijd buitenshuis door, rondslenterend en nadenkend over het einde van de vakantie. Dan zag hij een klein lichtpuntje, want in september zou hij naar de middelbare school gaan en voor het eerst van zijn leven verlost zijn van Dirk. Dirk was ingeschreven bij Ballings, oom Hermans oude school, net als Pieter Pulkin. Maar Harry ging naar het J.F. Treiter College, de plaatselijke middelbare school. Dat vond Dirk heel grappig. Ze stoppen je kop in de play als je de eerste dag op het Treitercollege komt, zei hij tegen Harry. Ga je mee naar boven om te oefenen? Nee, bedankt, zei Harry. Die arme play heeft nog nooit zoiets smerigs als jouw kop hoeven verwerken. Dadelijk wordt hij nog misselijk. En hij nam snel de benen, voor Dirk begreep wat hij gezegd had. In juli ging tante Petunia met Dirk naar Londen om zijn ballingsuniform te kopen. Harry werd bij mevrouw Vaals gedumpt, maar die was minder erg dan gewoonlijk. Ze had haar been gebroken, doordat ze over een van haar katten was gestruikeld, en ze was niet meer zo gek op die beesten als vroeger. Harry mocht tv kijken en ze gaf hem zelfs een plak chocoladecake, die ze zo te proeven al een paar jaar in huis had. 'S Avonds paradeerde Dirk door de woonkamer in zijn splinternieuwe uniform. Leerlingen van Ballings droegen een roodbruin jaket, een oranje drollevanger en een platte strohoed, die daar een matelot genoemd werd. Bij het uniform hoorde ook een knoestige wandelstok, die de jongens gebruikten om elkaar te slaan als de leerlingen niet keken. Het werd geacht karaktervormend te zijn. Toen hij Dirk daar zag staan in zijn nieuwe knikkerbokker, zei oom Herman brusk, maar geroerd, dat dat het mooiste moment van zijn leven was. Tante Petunia barstte in tranen uit en ze zei dat ze gewoon niet kon geloven dat haar lieve kleine Dirkje was. Zo knap en volwassen zag hij eruit. Harry durfde niets te zeggen. Hij moest zijn lachen zo vreselijk inhouden dat hij bang was dat hij al twee ribben had gebroken. Toen Harry de volgende ochtend in de keuken kwam, hing daar een doordringende stank die afkomstig was uit een grote zinken tel in de gootsteen. Harry keek in de tel. Hij was gevuld met grijs water waarin smerige lompen dreven. Wat is dat? Vroeg hij aan tante Petunia. Ze kneep haar lippen dicht. Zoals altijd wanneer hij het waagde om een vraag te stellen. Je nieuwe schooluniform. Harry keek nogmaals in de tel. Oh, zei hij. Ik wist niet dat het zo nat moest zijn. Doe niet zo stom, snauwde tante Petunia. Ik verf een paar oude kleren van Dirk grijs. Als ik klaar ben, lijkt het net een normaal uniform. Dat betwijfelde Harry ten zeerste, maar het leek hem beter om er niet tegen in te gaan. Hij ging aan tafel zitten en probeerde er niet aan te denken wat voor indruk hij zou maken op zijn eerste dag op het Treitercollege. Waarschijnlijk zouden de andere leerlingen denken dat hij stukken gedroogde olifantshuid droeg. Dirk en oom Herman kwamen binnen en trokken hun neus op bij het ruiken van Harry's nieuwe uniform. Oom Herman sloeg zijn krant open, zoals gewoonlijk, en Dirk, die zijn ballingstok constant bij zich had, mepte ermee op tafel. Ze hoorden de brievenbus klepperen en de post op de deurmat ploffen. Haal de post even, Dirk, zei oom Herman van achter zijn krant. Laat Harry hem maar halen. Haal de post even, Harry. Laat Dirk hem maar halen. Geef hem een klap met je ballingstok, Dirk. Harry ontweek de ballingstok en ging de post halen. Er lagen drie dingen op de deurmat. Een aanzichtkaart van oom Herman's zus Margot, die op vakantie was op het eiland White. Een bruine envelop die waarschijnlijk een rekening bevatte. En een brief voor Harry. Harry pakte de brief en keek ernaar, terwijl zijn hart op en neer danste als een reusachtig elastiek. Hij had nog nooit van zijn leven een brief gehad. Wie zou hem er tenslotte een sturen? Hij had geen vrienden en geen familie. Hij was niet eens lid van de bibliotheek en kreeg daarom zelfs geen onbeleefde briefjes dat hij zijn boeken niet op tijd had ingeleverd. Maar toch had hij nu een brief. Een brief die zo duidelijk geadresseerd was dat er geen twijfel mogelijk was. De heer H. Potter. De bezemkast onder de trap. Ligusterlaan 4. Klein Zanicum, Surrey. De envelop was dik en zwaar en van het soort gelig perkament en het adres was in smaragdgroene inkt geschreven. Er zat geen postzegel op. Harry keerde de envelop met trillende handen om en zag een paars lakzegel met een wapen erop. Een leeuw, een raaf, een das en een slang rond een grote letter Z.
Schiet een beetje op, jongen, riep oom Herman vanuit de keuken. Controleer je soms of er bombrieven bij zitten?
Hij grinnikte om zijn eigen grap. Harry liep naar de keuken, nog steeds naar zijn brief starend. Hij gaf oom Herman de rekening en de aanzicht, ging zitten en maakte langzaam de gele envelop open. Oom Herman scheurde de envelop met de rekening open, snoof van walging en keerde de aanzicht om.
Margot is ziek, zei hij tegen tante Petunia. Een verkeerde mossel gegeten of zo.
Pa, riep Dirk plotseling. Pa! Harry heeft iets!
Harry wilde net de brief openvouwen, die van hetzelfde zware perkament was als de envelop, toen oom Herman hem uit zijn hand griste.
Die is van mij, zei Harry, en hij probeerde hem terug te pakken.
Wie zou jou nou een brief schrijven, zei oom Herman schamper.
Hij schudde de brief met één hand open en hij las. Zijn gezicht veranderde sneller van rood in groen, dan een stoplicht en daar bleef het niet bij. Een paar minuten later had het een grijsachtig witte kleur van oude havermout.
Petunia,
bracht hij moeizaam uit. Dirk wilde de brief ook lezen en probeerde hem te grijpen. Maar oom Herman hield hem hoog boven zijn hoofd, zodat hij er niet bij kon. Tante Petunia pakte de brief voor zich nieuwsgierig aan en las de eerste regel. Even leek het alsof ze zou flauwvallen. Ze greep naar haar keel en maakte een raar geluid.
Herman! Oh, lieve hemel! Herman!
Ze staarden elkaar aan en schenen vergeten te zijn dat Dirk en Harry ook nog in de kamer waren. Dirk was het niet gewend om genegeerd te worden en hij gaf zijn vader een ferme tik op zijn hoofd met zijn ballingstok.
Ik wil die brief ook lezen, zei hij luid. Ik wil die brief lezen, zei Harry woedend, want hij is van mij.
Naar buiten! Allebei,
kraste oom Herman, die de brief haastig terug in de envelop propte. Harry bleef zitten.
Ik wil mijn brief terug, schreeuwde hij. Ik wil hem lezen, zei Dirk op hoge toon.
Eruit,
bulderde oom Herman. Hij greep Harry en Dirk bij hun nekvel, gooide ze de gang op en smeet de keukendeur met een klap dicht. Harry en Dirk vochten een woedend maar geruisloos conflict uit over wie er aan het sleutelgat mocht luisteren. Dirk won, en dus ging Harry, wiens bril aan één oor bengelde, plat op zijn buik liggen, zodat hij aan de spleet tussen de drempel en de deur kon luisteren.
Herman, zei tante Petunia met een trillende stem, heb je dat adres gezien? Hoe weten ze in vredesnaam waar hij slaapt? Je denkt toch niet dat ze het huis in de gaten houden?
Spionnen, telelenzen, richtmicrofoons, mompelde oom Herman verwilderd.
Maar wat nu, Herman? Moeten we terugschrijven? Zeggen dat we niet willen dat...
Harry zag de glimmende zwarte schoenen van oom Herman door de keuken ijsberen.
Nee, zei hij uiteindelijk. Nee, we negeren die brief gewoon. Als ze geen antwoord krijgen, ja, dat is het beste. Gewoon niets doen.
Maar...
Ik wil zo iemand niet in mijn huis hebben, Petunia. Hebben we, toen we hem kregen, niet gezworen dat we dat soort gevaarlijk onzin de kop zouden indrukken?
Toen oom Herman 's avonds thuis kwam van zijn werk, deed hij iets wat hij nog nooit eerder had gedaan. Hij kwam naar Harry's bezemkast.
Waar is mijn brief? Zei Harry, zodra oom Herman zich naar binnen had gevroren. Wie heeft me geschreven?
Niemand. Hij was verkeerd geadresseerd, zei oom Herman kortaf. Ik heb hem verbrand.
Hij was niet verkeerd geadresseerd, zei Harry kwaad. Mijn kast stond erop.
Zwijg,
bulderde oom Herman en er vielen een paar spinnen van het plafond. Hij haalde een paar keer diep adem en dwong zichzelf om te glimlachen. Zo te zien deed het pijn. Tja, Harry, wat die bezemkast betreft. Je tante en ik hebben het erover gehad. Je wordt eigenlijk te groot. We dachten dat het misschien leuk zou zijn als je Dirk's tweede slaapkamer kreeg. Waarom? Zei Harry.
Geen vragen, snauwde zijn oom. Breng je spullen naar boven. Nu meteen.
De Duffelingen hadden 4 slaapkamers. Eentje voor oom Herman en tante Petunia. Een logeerkamer, die eigenlijk alleen werd gebruikt door oom Hermans zus Margot. Eentje waar Dirk sliep en eentje waar Dirk al het speelgoed bewaarde dat hij niet in zijn eerste slaapkamer kwijt kon. Harry hoefde maar 1 keer heen en weer te lopen om zijn spullen te verhuizen van zijn bezemkast naar zijn nieuwe slaapkamer. Hij ging op bed zitten en keek om zich heen. Bijna alles in de kamer was kapot. De nog geen maand oude filmcamera lag op een kleine tank waar Dirk ooit over de hond van de buren was gewalst. In de hoek stond Dirk's allereerste televisie, die hij kapot had geschopt toen zijn favoriete programma was vervallen. In die grote vogelkooi had een papegaai gezeten, die Dirk op school had ingeruild voor een luchtbuks, die nu met verbogen loop op een plank lag omdat Dirk erop was gaan zitten. Andere planken stonden vol met boeken. Dat waren de enige dingen die zo te zien nooit met een vinger waren aangeraakt. Beneden hoorde hij Dirk tegen zijn moeder blaren: Ik wil hem niet daar. Ik heb die kamer nodig. Zeg dat hij weg moet. Harry zuchtte en ging languit op bed liggen. Gisteren had hij nog alles willen geven om deze kamer te krijgen. Maar nu had hij veel liever in zijn kast gezeten met die brief dan hierboven zonder. De volgende ochtend heerste er een ongewone stilte aan de ontbijttafel. Dirk verkeerde in shocktoestand. Hij had gegild en gekrijsd. Zijn vader geslagen met zijn ballingstok, expres overgegeven, zijn moeder geschopt en zijn schildpad door het glas van het serre gegooid. En toch had zij zijn kamer niet terug. Harry dacht aan gisterochtend en wenste vurig dat hij die brieven in de hal had opengemaakt. Oom Herman en tante Petunia wierpen elkaar steeds duistere blikken toe. Toen de post kwam, zei oom Herman, die blijkbaar zijn best deed om aardig te zijn tegen Harry, dat Dirk die moest gaan halen. Ze hoorde hem met zijn ballingstok op allerlei dingen in de gang slaan, toen hij riep, er is er weer een, de heer H. Potter, de kleinste slaapkamer, Liegestelaan 4. Met een gesmoorde kreet sprong oom Herman overeind en rende naar de hal, met Harry op zijn hielen. Oom Herman moest Dirk op de grond gooien om de brief af te kunnen pakken, wat bemoeilijkt werd door het feit dat Harry hem van achteren bij zijn nek had gegrepen. Na veel onoverzichtelijk geworstel, waarbij iedereen een hoop klappen kreeg van de ballingstok, kwam oom Herman uiteindelijk hijgend overeind, met Harry's brief in zijn hand geklept.
Ga naar je kast, ik bedoel je kamer, zei hij almachtig tegen Harry. Dirk, ga gewoon weg.
Harry ijsbeerde in zijn nieuwe kamer. Iemand wist dat hij niet meer in de bezemkast woonde, en blijkbaar ook dat hij die eerste brief niet had ontvangen. Dat betekende toch dat ze het dan opnieuw zouden proberen? En deze keer zou hij zorgen dat het niet misliep. Hij had een plan. De volgende ochtend om 6 uur ging de gerepareerde wekker. Harry zette hem snel uit en kleedde zich geruisloos aan, want hij wilde de Duffelingen niet wakker maken. Zonder het licht aan te doen sloop hij de trap af. Hij was van plan om de postbode op de hoek van de Liegestelaan op te wachten en om de brieven voor nummer 4 te vragen. Met bonzend hart liep hij voorzichtig door de donkere gang naar de voordeur.
Auw!
Harry sprong haastig een meter de lucht in. Hij was op iets levends en sponsigs getrapt. Iets wat op de deurmat lag. Iets groots. Boven ging het licht aan en Harry zag tot zijn afschuw dat het grote sponsige ding het gezicht van zijn oom was. Oom Herman had in een slaapzak bij de voordeur gelegen. Overduidelijk met de bedoeling om Harry's plannetje te dwarsbomen. Hij voeterde Harry een half uur lang uit en zei dat hij thee moest gaan zetten. Harry schokte ellendig en verslagen naar de keuken en tegen de tijd dat hij terugkwam was de post al geweest en oom Herman letterlijk in de schoot geworpen. Harry zag 3 brieven, die stuk voor stuk in groene inkt waren geadresseerd. Ik wil, zei hij, Maar oom Herman scheurde de brieven voor zijn ogen in piepkleine stukjes. Oom Herman ging die dag niet naar zijn werk. Hij bleef thuis en spijkerde de brievenbus dicht.
Kijk, legde hij aan tante Petunia uit met zijn mond vol spijkers. Als ze die brieven niet kunnen bezorgen, geven ze het heus wel op.
Ik weet niet of dat wel werkt, Herman.
Oh, die lui hebben rare kronkels in hun hoofd, Petunia. Ze denken niet zoals jij en ik, zei oom Herman, die een spijker probeerde in te slaan met de plakkeek die tante Petunia hem net had gebracht.
Op vrijdag arriveerden er niet minder dan 12 brieven voor Harry. Omdat ze niet door de brievenbus konden, waren ze onder de deur doorgeduwd, langs het kozijn, naar binnen geschoven. Er waren er zelfs een paar door het raampje van het toilet op de benedenverdieping gefrommeld. Oom Herman bleef opnieuw thuis. Na alle brieven te hebben verbrand, pakte hij zijn hamer en spijkers weer en spijkerde de spleten langs de voor- en achterdeur dicht, zodat niemand het huis nog in of uit kon. Tijdens het hameren neurde hij een eigen huis en schrok hij op van plotselinge geluidjes. Op zaterdag begon de boel echt uit de hand te lopen. Er bleken 24 brieven voor Harry naar binnen te zijn gesmokkeld, opgerold en verborgen in elk van de 12 van de 2 dozijn eieren die de stomverbaasde melkboer door het raam van de woonkamer aan tante Petunia had aangegeven. Toen oom Herman woedend met het postkantoor en de melkcentrale belde, in een poging iemand te vinden om tegen te klagen, versnipperde tante Petunia de brieven in haar keukenmachine. Wie wil in vredesnaam zo dolgraag met jou in contact komen? Vroeg Dirk verbijsterend aan Harry. Toen oom Herman zondag aan de ontbijttafel plaatsnam, leek hij weliswaar moe en afgetopt, maar ook gelukkig. Op zondag wordt geen post bezorgd, zei hij blij, terwijl hij jam op zijn krans smeerde. Eindelijk verlost van die verdomde brieven. Hij had dat nog niet gezegd of er kwam iets uit de schoorsteen suizen, dat met een klap tegen zijn achterhoofd ketste. Het volgende moment floten er wel 30 of 40 brieven als kogels uit de haard. De duffelingen doken weg, maar Harry sprong op en probeerde er een te grijpen.
Eruit! Eruit!
Oom Herman greep Harry bij zijn middel en smeet hem de gang op. Toen tante Petunia en Dirk ook naar buiten waren gehold met hun armen voor hun gezicht, trok oom Herman de keukendeur met een klap dicht. Binnen hoorden ze nog steeds brieven de kamer inzeilen en tegen de muur en de vloer ketsen.
Dat was de laatste druppel, zei oom Herman, die kalm probeerde te blijven, maar tegelijkertijd grote plukken haar uit zijn snor trok. Ik wil dat jullie over 5 minuten klaarstaan. We gaan weg. Pak alleen wat kleren. En geen tegenspraak.
Hij zag er zo gevaarlijk uit met zijn halve snor, dat niemand durfde te protesteren. 10 minuten later hadden ze de dichtgespijkerde deur opengevrikt en scheurden ze richting snelweg. Dirk zat zacht snikkend achterin. Zijn vader had hem een paar draaien om zijn oren gegeven omdat hij zo traag was. Hij had verwoed geprobeerd om zijn tv, video en computer in zijn sporttas te proppen. Ze reden en reden. Zelfs tante Petunia durfde niet te vragen waar ze heen gingen. Om de zoveel tijd maakte oom Herman een scherpe bocht en reed dan een tijdje in de tegenovergestelde richting.
Afschudden, kwijtraken, mompelde hij dan.
Ze stopte niet 1 keer om iets te eten of te drinken. En toen het donker werd, zat Dirk te brullen. Hij had nog nooit zo'n afschuwelijke dag beleefd. Hij had honger, hij had 5 televisieprogramma's gemist die hij graag had willen zien en had nog nooit zo lang geen buitenaards wezen afgeslacht op zijn computer. Ter lange leste stopte oom Herman bij een naargeestig hotel aan de rand van een grote stad. Dirk en Harry deelden een kamer met 2 eenpersoonsbedden met muffe vochtige lakens. Dirk snurkte. Maar Harry sliep niet. Piekerend zat hij op de vensterbank en staarde naar de koplampen van passerende auto's. De volgende ochtend kregen ze oude cornflakes en toast met koude tomaten uit blik voor het ontbijt. Ze waren net klaar met eten toen de eigenaresse van het hotel naar hun tafeltje kwam.
Neem me niet kwalijk, maar is er iemand van u soms meneer H. Potter? Er liggen hier een stuk of 100 van bij de receptie.
Ze hield een brief omhoog, zodat ze het adres in groene inkt konden lezen.
De heer H. Potter, kamer 17, Hotel Spoorzicht in Cokeworth. Harry graaide naar de brief, maar oom Herman sloeg zijn hand weg. De vrouw staarde hen aan.
Ik neem ze wel, zei oom Herman, die snel opstond en meeliep naar de receptie.
Lijkt het je niet gewoon beter om gewoon naar huis te gaan, schat? Opperde tante Petunia een paar uur later schuchter, maar oom Herman hoorde haar niet eens. Niemand wist wat hij zocht. Hij was een bos ingereden, gestopt en uitgestapt, had even om zich heen gekeken en zijn hoofd geschud en was toen weer ingestapt en doorgereden. Dat had hij herhaald op een grote omgeploegd akker, halverwege een lange hangbrug en op het dak van een hoge parkeergarage. Papa is knettergek geworden, hè? Vroeg Dirk aan het einde van de middag op een doffe toon aan tante Petunia. Oom Herman was ergens aan zee gestopt, had de anderen opgesloten in de auto en was verdwenen. Het begon te regenen. Grote, dikke druppels roffelden op het dak van de auto. Dirk stotterde. Het is maandag, zei hij tegen zijn moeder. Vanavond is de grote Umberto. Ik wil ergens logeren waar ze tv hebben. Maandag? Dat deed Harry ergens aan denken. Het was inderdaad maandag. En wat dat aanging, kon je meestal op Dirk vertrouwen, vanwege de tv. Maandag was het morgen. Morgen was Harry's 11e verjaardag. Uiteraard waren zijn verjaardagen nooit echt feestelijk. Vorig jaar hadden de Duffelingen hem een kleerhanger en een paar oude sokken van oom Herman gegeven. Maar toch, je werd niet iedere dag 11. Oom Herman kwam terug met een brede grijns op zijn gezicht. Hij had een lang, smal pak bij zich, maar gaf geen antwoord toen tante Petunia vroeg wat hij had gekocht.
Ik heb het ideale vakantiehuisje gevonden, zei hij. Kom op, iedereen uitstappen.
Buiten was het ijskoud. Oom Herman wees op een grote rots in zee. Bovenop de rots balanceerde het armzaligste hutje dat je kon bedenken. Eén ding was zeker, ze hadden daar geen tv.
Voor vanavond wordt storm voorspeld, zei oom Herman, die zich vergenoegend in zijn handen wreef. En deze heer is zo vriendelijk om ons zijn bootje te lenen.
Een tandenloze oude man kwam naar hen toesjokken en wees met een nogal boosaardige grijns op een oud roeibootje, dat op de staalgrauwe golven dobberde.
Ik heb al rantsoen ingeslagen, dus aan boord allemaal, zei oom Herman.
Het was niet te harde in het bootje. Ijskoude regendruppels en stuivend zeewater liepen langs hun nek omlaag en een polwind striemde hun gezicht. Na wat uren roeien leek, kwamen ze eindelijk bij de rots. Oom Herman ging hen glibberend en uitglijdend voor naar het vervallen hutje. Binnen was het helemaal vreselijk. Het stonk er naar zeewier, de wind gierde door de kieren in de houten wanden en de haard was kil en vochtig. Er waren maar twee kamers. Oom Hermans rantsoen bleek uit 4 bananen en 1 zakje chips per persoon te bestaan. Hij probeerde vuur te maken, maar de lege chipszakjes rookten en verschrompelden alleen maar.
Nu zouden die brieven goed van pas komen, hè? Zei hij opgewekt.
Hij was in een opperbest humeur. Blijkbaar was hij ervan overtuigd dat niemand enige kans maakte om daar in een vliegende storm brieven te bezorgen. Dat dacht Harry ook, maar die gedachte vrolijkte hem niet op. Toen het donker werd, stak de beloofde storm op. Opspattend water van de torenhoge golven kletste tegen de muren en de smerige ramen klepperden in de wind. In de tweede kamer vond tante Petunia een paar schimmelige dekens en ze maakte een bed op voor Dirk op de mottige oude bank. Zij en oom Herman namen het hobbelige bed in de andere kamer in beslag en Harry mocht het zich gemakkelijk maken op het zachtste stukje vloer onder de dunste en meest gerafelde deken. In de loop van de avond werd de storm steeds woester. Harry deed geen oog dicht. Huiverend woelde en draaide hij, in een poging het zich ietsjes behagelijker te maken. Zijn maag rommelde van de honger. Dirks gesnurkt werd overstemd door het verre gedonder van het onweer dat tegen middernacht was begonnen. Aan de lichtgevende wijzerplaat van Dirks horloge, dat aan zijn vette pols over de rand van de bank bungelde, zag Harry dat hij over 10 minuten jarig zou zijn. Hij keek hoe zijn 11e verjaardag met elke tik dichterbij kwam en vroeg zich af of de Duffelingen eraan zouden denken dat hij jarig was en waar die briefschrijver nu was. Nog 5 minuten. Harry hoorde buiten iets kraken. Hij hoopte dat het dak niet op het punt stond te bezwijken, hoewel hij het daar eigenlijk alleen maar warmer van kon krijgen. Nog 4 minuten. Als ze terugkwamen, peilde het huis van de Ligusterlaan misschien wel zo uit van de brieven dat hij er op een of andere manier in kon stelen. Nog 3 minuten. Was dat de zee die zo hard tegen het huisje beukte? En nog 2 minuten. Wat was dat rare krakende geluid? Brokkelden de rotsen af door de golven? Nog 1 minuut en dan zou hij 11 zijn. Nog 30 seconden. 20. 10. 9. Misschien maakte hij Dirk al wakker, alleen om hem te pesten. 3. 2. 1. Boom! Het hele huisje trilde en Harry ging overeind zitten.